Psalm 68, vers 14. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. Psalm 68, het 14e vers. Bidden. Getrouwe Heren, wij mogen deze nieuwe dag uit uw hand ontvangen. Deze tweede conferentiedag. Wij brengen u dank dat u ons dit geeft. En wij bidden tegelijk, wilt u zelf in ons midden zijn. En wilt ge met uw geest toch ook nu weer ons leiden in het spreken en in het luisteren. Wij dragen aan u op de gemeenten die wij dienen en die we enkele dagen moesten achterlaten. Er kan in één dag zoveel gebeuren in een gemeente. Bij zoveel, bij zieken, bij stervenden, bij de jeugd. Wilt u zijn met die allen? Gedenk ook onze gezinnen, voor zover wij die mogen hebben. Wilt u ook thuis hen nabij zijn en geef dat ook daar uw gunst mag worden ondervonden. En nu we hier zijn en weer gereed zitten en staan om te gaan luisteren naar wat uw woord ons heeft te zeggen, bidden wij u om de bediening van uw geest. Inzonderheid ook voor hem die spreken zal. Geef ook hem licht in uw woord en laat hij het met vreugde en met gemak mogen doen. Laten wij over en weer dat contact, dat wondere contact mogen gevoelen, dat wij toch meermalen reeds mochten ontvangen. Zegen ons zo allen en wilt u bij ons zijn, ons uw sterkte niet onthouden, geef dat wij het mogen weten. U hebt die kracht ons toegebracht. Maar laat het ons gebed zijn, pleitend op uw belofte. O God, schraag dat vermogen en wil dan uit genade ons leiden, ook deze dag. Om Jezus wil bidden wij het van u. Amen. Ik wil zeer gaarne het woord geven aan u, broer Maasland. En we hopen dat wij een goede uren met elkaar mogen hebben. Broeders, ik wilde me vanmorgen beperken tot de eerste 7 hoofdstukken van het boek Nehemia en daar wat nadenken met elkaar daarover. 3 aspecten vallen ons in die hoofdstukken op. Nehemia die bidt, Nehemia die bouwt en Nehemia die belaagd wordt door vijanden. Dat God nooit laat varen de werken van zijn handen komt ook zo treffend uit in de geschiedenis waarvan het kanonieke geschrift dat de naam van zijn hoofdpersoon draagt ons uitvoerig verhaalt. We bevinden ons bij de aanvang van dit Bijbelboek ongeveer een eeuw na de terugkeer uit de ballingschap. Er is in die tijd, die eeuw, enerzijds heel veel gebeurd. Een deel van het volk keerde terug naar het land der vaderen. We kunnen dat lezen in de boeken Kronieken, Ezra en Nehemia, die historisch gesproken op elkaar aansluiten. De Heere wekt de geest van Kores op en geeft hem opdracht een huis voor de Heere te bouwen in Jeruzalem. Zo begint het boek Ezra. En Kores laat daarop de vraag rondgaan onder de ballingen: wie is onder u van al zijn volk? Zijn God zij met hem. En hij trekken op naar Jeruzalem en bouwen het huis des Heeren, des Gods van Israël. Want hij is de God die te Jeruzalem woont. En dan gaan daar die ballingen terug, Gods heilige rest keert weer. De mond is vervuld met lachen en de tong met gejuich. Zo bezien is er veel gebeurd. Anderzijds is er eigenlijk verder niets gebeurd. Men heeft na de terugkeer bij de herstelwerkzaamheden van stad en tempel zoveel weerstand ondervonden dat men gedeprimeerd en ontredderd het werk erbij neergelegd heeft. En zo komt er bij Nehemia in het verre Perzië een delegatie op bezoek onder leiding van zijn broer Hanani. Diep begaan met het lot van zijn broeders en ziels verbonden met zijn volk, vraagt Nehemia naar de omstandigheden van de teruggekeerden. Verpletterend is de boodschap die hij dan te horen krijgt. En ze zeiden tot mij: de overgeblevenen die van de gevangenis in het landschap zijn overgebleven zijn in grote ellende en in versmaadheid. En Jeruzalems muur is verscheurd en haar poorten zijn met vuur verbrand. Het is of er vele emmers koud water over Nehemia worden uitgegoten. Welk een vreselijke toestand. Verbrokenheid, verslagenheid, ontreddering zijn het deel van hen die toch in Gods hart besloten liggen. Nehemia krijgt het in alle hevigheid en met grote benauwdheid naar zich toe. Als verwond en verpletterd zit hij dagen ter neer. Hij vergiet zielsbedroefd tranen voor het aangezicht van zijn God. Vast en bidt voor de oren van de God des hemels. Hij krijgt de nood van zijn volk, de verbrokenheid van stad en tempel op zijn ziel gebonden. Hij kan er zich niet van afmaken met wat vrome termen en diepe zuchten. Het raakt hem diep. En het werpt hem ter neer. Het zet hem in de schuld voor zijn God. Hij wijst niet naar anderen, let niet op oorzaken van buitenaf, maar komt in de schuld met heel zijn volk als die zegt: wij hebben het ganselijk verdorven. De scheur in Jeruzalems muur en de verbrande poorten, je kunt ze op rekening van Israëls vijanden zetten, maar de diepere oorzaak ligt in de schuld van het volk. Daar ligt een berg van schuld en daar werkt God nimmer overheen. Nehemia belijdt en bidt: ik doe belijdenis over de zonden der kinderen Israëls die wij tegen u gezondigd hebben. Let wel, hij zegt ik en wij. Hij zegt niet zij en hij, ik, wij. Ook al bevindt hij zichzelf in het verre Perzië, hij sluit er zich niet buiten. Hij staat er niet boven.
Hij weet zich niet beter, hij deelt mee in de schuld van zijn volk. Als ik wat lijnen mag trekken naar ons en onze situatie heden, dan lijkt me er veel wat gelijkenis vertoond. De overgeblevenen, zo wordt de weergekeerde rest genoemd, zij die het overleefd hebben. Zij die de vloedgolf van ballingschap, van dreigende assimilatie aan heidense religie en ethiek in de kracht Gods doorstaan hebben. Die niet meegezogen zijn in een geest van defetisme en lauwheid, maar staande zijn gebleven vanwege de trouw Gods. Zij zijn in grote ellende en in versmaadheid. Ze bevinden zich in barre omstandigheden en zijn het mikpunt van spot. Jeruzalems muren, ze zijn gesloopt. En de poorten zijn in vlammen opgegaan, de overgeblevenen, die de golf van secularisatie en ontkerstening en ontkerkelijking tot nog toe overleefd hebben. Die zich nog niet aangepast hebben aan de moderne denk- en leeftrand. Die zich nog niet hebben laten gelijkschakelen met de wereld en haar leefschema's. Die scharen die geacht wordt de wet nog te kennen. Die de hartelijke begeerte kent in de weg van het heilige woord te wandelen. Wat is er van haar te zien veelal? Zijn de karakteristieken niet van toepassing in het heden, broeders, waarin wij leven? Ze zijn in grote ellende en in versmaadheid. Jeruzalems muur is verscheurd en de poorten door het vuur verbrand. Ik wil niet onnodig somber doen. De klacht kan ook zo licht modieus worden. Tot een houding verworden waaruit het leven ook verdwenen is. Maar wie werkelijk waarachtig bij geesteslicht de nood enigszins leert peilen en doorzien met insluiting van zichzelf, die vergaat het toch nog menigmaal, gelijk het Nehemia eens verging. Die krijgt het naar zich toe en over zich heen. Die wordt nog een mens die zich op geregelde tijden voor de Heere neerwerpt in schulderkentenis en schuldbelijdenis. We hebben het ganselijk tegen u verdorven. Want broeders, klagen over het verval van kerk, land en volk hoeft nog niet altijd samen te vallen met het dragen van de last en het in je ziel voelen van de pijn en het verdriet daarover. Is er een Nehemia vandaag in onze tijd? Is het ons gebed dat God juist in de crisis van het heden, met name binnen de gereformeerde gezindte, een man, mannen en op de achtergrond ook vrouwen geeft die het als Nehemia werkelijk voor God beleven en belijden wij hebben gezondigd. Geen stenen gooien naar anderen, niet trappen op anderen en jezelf verheffend op de borst slaan met een gezicht van bij ons is het nog goed. Maar in de schuld komen over de breuk, over de breuken in het ene lichaam van Christus. Nehemia's gebed is geen dode klacht over de tijd en over de vijanden, maar een levende belijdenis van schuld. Waar is het nou allemaal begonnen? Waar ligt de oorzaak van alles? Hier ligt de oorzaak. Wij hebben het ganselijk tegen u verdorven. En wij hebben niet gehouden de geboden en de inzettingen, nog de rechten die gij ons door Mozes gegeven hebt. Want als we ons schuldig leren kennen, dan zal God aan zijn verbond gedenken. Op deze zal ik zien, zegt onze God, op de arme en de verslagene van geest en die voor mijn woord beeft. Pas in deze weg is er hoop voor de kerk van Christus, ook in deze tijd. Anders blijft al ons vergaderen en organiseren menselijk geknutsel, met onvruchtbaarheid geslagen, omdat de wederkeer tot God erin ontbreekt. Opmerkelijk in het gebed van Nehemia is vervolgens dat hij niet ophoudt bij de schuldbelijdenis, niet blijft steken in de overigens levende klacht. Hij gaat niet apathisch in zak en as, klagend en kermend, erbij neerzitten. Dat zou op zich, naar de mens gesproken, niet zo verwonderlijk zijn geweest. Want als het na een eeuw nog niets geworden is, als er na zoveel jaren eigenlijk nog niets gewijzigd is in de omstandigheden van stad en tempel, dan zal het wel nooit meer wat worden. Laat maar gaan, laat het schip maar zinken. De ondergang is toch niet meer te stuiten. Laten de oordelen Gods maar over ons heen komen. Laat maar vallen wat en wie er allemaal vallen kan en wil. De Heer heeft zich kennelijk van ons afgekeerd. Wie heeft er nog vrijmoedigheid om te hopen? Zo staan wij vandaag, broeders, wel eens in de tijd. U en ik, zo zonder, geheel zonder hoop. Zo zonder uitzicht. Zonder visie en bezieling. Uitgeput en afgemat. Als in een dor en dorstig land dat sedert lang ligt uit te drogen, hoe moet het toch met de kerk? In deze zo geseculariseerde wereld, hoe moet dat toch met onze kinderen, met onze jongeren? Och, als de Nehemia naar die puinhopen kijkt, die daar al een meer dan een eeuw zomaar liggen, let op de grote ellende en versmaadheid van het volk, dan kan die slechts belijden: we hebben het ganselijk tegen u verdorven. Maar nou ziet hij boven die puinhopen de boog van Gods trouw en goedertierenheid. Die grote en vreselijke God die het verbond houdt. En de goedertierenheid houdt dien die hem liefhebben. Ze zijn toch uw knechten. Uw volk dat gij verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Nehemia ziet terug in de geschiedenis van God met zijn volk. Door zijn sterke arm heeft hij ze eertijds uit Egypte gehaald, door de woestijn geleid, in het land der belofte gebracht. En daarom, Heere, ze zijn toch uw knechten, uw volk, dat gij verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke arm. Zien ook wij die pleitgrond daar liggen, buiten die man Gods, buiten zijn volk, in de ontfermingen Gods, in de machtige daden van de Heere. De Heer had beloofd: als ge tot mij wederkeert, dan zal ik genadig zijn. Het volk dat gij verlost hebt. Ze had eigenlijk dat u losgekocht hebt. Kopen herinnert aan betalen. O God, er is toch voor dat volk een prijs betaald. Als wij vandaag de bressen zien in de muren van de kerk van Christus. Als wij daarover soms zo hevig verslagen raken. Vanwege de gebrokenheid van Christus' lichaam. Wat blijft er dan over? Een beroep op onze vaderen of op de liefde van voorgeslachten. Een nostalgisch verwijlen bij verworvenheden uit oude tijden. Heimwee koesteren naar gouden jaren, waarvan je bij nader onderzoek moet zeggen: het was lang niet alles goud wat er blonk. Nee. Een terugvallen op de daden Gods in Christus. O God, het is toch uw volk. Het gaat toch om uw duurgekochte kerk. Het gaat toch om uw zaak, het gaat toch om de naam en om de faam van uw eeuwige Zoon. En in zijn arbeid komt toch openbaar uw eeuwig onveranderlijk voornemen tot behoud van heel uw kerk. Nooit kunt u het meer doen om ons, maar wel en alleen vanwege uw heerlijke naam die ge zelf verbonden hebt aan een slavenvolk dat wel van murmureren verstand blijkt te hebben, maar niet van het u eren, dienen en vrezen. Dat we het, broeders, ook in onze tijd al vaster mochten zien en leren geloven. Er is er één om wiens wil God ook heden zonden vergeeft, over de schuld wil heenkomen in Christus, breuken wil helen en herstellen. Nehemia krijgt verwachting. Al liggen meer dan een eeuw de muren van Jeruzalem in puin. Wij mogen verwachting hebben, ook heden, van die God die te Sion woont. Ja, en dan zal elke verwachting van onszelf, of in iets van onszelf, elk leunen of steunen op waarden van kerk, groep, beweging of gezindte overboord dienen te gaan. Opdat God alleen overblijft en hij alleen werken kan door zijn woord en geest. Nehemia komt in het geschrift dat zijn naam draagt zo allereerst openbaar als een man des gebeds. De wederopbouw van stad en tempel toen vonden daar hun eerste begin, in die smekeling en boeteling aan dat verre hof van Artaxasta. Ach, wie zou in die tijd hulp verwacht hebben van die zijde? Voor zover men nog van het bestaan van ene Nehemia afwist, had men gezegd, ach, die man heb het daar zo goed aan dat hof, die zie je nooit meer terug. Wie had van die zijde hulp verwacht? Wie zou het juist toen nog gehoopt hebben dat die Nehemia door de Heere gebruikt zou worden tot opbouw van stad en tempel? God, broeders, geeft een nieuw begin als het geheel en al onmogelijk lijkt te zijn geworden. En dat doet God niet opzienbarend en wereldschokkend, althans niet naar menselijke maatstaf, maar langs de weg van belijdenis, van schuld en verootmoediging voor zijn aangezicht. En er is, mijns inziens voor het heden, geen andere weg voor de kerk van Christus. Conferenties en landdagen zijn op zich niet voldoende. Verontrusting verwoordende redevoeringen blijven in de lucht steken als er niet een hartelijke verootmoediging voor de Heere openbaar komt. O, dat toch vaak overbezette dienaren van Christus eens meer en vaker op de knieën terechtkwamen, persoonlijk in hun bidvertrek, maar ook gemeenschappelijk, voorafgaand aan kerkraadsvergaderingen, aan ontmoetingen binnen ministeries, aan ontmoetingen als deze. Oplevingen en hervormingen binnen kerken en gemeenten gaan altijd gepaard met diepgaande verootmoediging voor de Heer, met het oprecht wijden van hart en handen aan God. Waar wij heden horen spreken over Gods verduistering en een godloze cultuur, is er slechts één begaanbare weg tot het licht, en dat is een weg die knielend wordt betreden en bewandeld. Steeds merken we het hoe nabij Nehemia leeft, nabij zijn Heere, nabij zijn God, in alles. Hij heeft moeten leren wachten op Gods tijd, want de tijdsvermelding aan het begin van hoofdstuk 2, daaruit valt af te lezen dat Nehemia 4 maanden op antwoord van de Heer heeft moeten wachten. Tussen de maand Gislui en de maand Nisan liggen 4 maanden. 4 maanden heeft hij gevast, geweend, geworsteld, gesmeekt om antwoord van de Heer. 4 maanden lang met die ontzettende nood op zijn hart en ziel gebonden rondgelopen. Wachten en nog eens wachten op de Heer. Niet gauw de zaak even regelen, organiseren en doen, maar wachten. Wachten op de Heer. O, welke nood. Een gebedsnood. Wat een beproeving, o Heere, geef toch uw knecht barmhartigheid, zo lezen we. 4 maanden lang, och, de Heere, broeders, is niets aan ons verplicht. Hij heeft er wel zichzelf toe verbonden in zijn beloften en in zijn woord, maar hij is niets aan ons verplicht, wie we ook zijn. Dat doet Nehemia dan ook volharden, omdat hij het weet, God heeft er zichzelf toe verbonden, ze zijn toch uw volk. Zo komt hij voor het aangezicht van die machtige koning van Perzië terecht. En dan komt er na 4 maanden, dat het lijkt, schot in. Hij krijgt gelegenheid om voor die machtige koning zijn wens kenbaar te maken. Dat is een spannend ogenblik. Hoe zal die koning reageren? Oosterse despoten staan bekend om hun grilligheid, hun onberekenbaar en onvoorspelbaar gedrag. Het hoge woord moet eruit. Er wordt met hem gespot, er wordt enigszins de draak met hem gestoken. Wat kijk je, Sip Nehemia, dat mocht eigenlijk niet. De etiketten schreef voor dat je aan het hof van zo'n vorst nimmer een droevig gezicht mocht tonen. Je moest altijd een glimlach op je gelaat hebben, want dat is die schijnwereld waarin men toen en ook heden leeft immers, dat verdrietige onderdrukken en de schijn van vrolijkheid moet je aanhouden. Nehemia weet niet langer zijn strijd te verbergen. De koning ziet het aan hem en hij zegt, spottend ben je soms verdrietig van liefde, heb je liefdesverdriet. Spannend moment, en dan kan Nehemia niet meer een moment zijn bidvertrek opzoeken om de Heer om raad te vragen, en dan staat er zomaar ineens tussen de regels door, toen bad ik tot God uit de hemel. Dat heeft Nehemia uiteraard niet hardop gedaan, maar uit zijn diepste binnenste welt een moment dit gebed op. Er is van Durham een preek over deze woorden. Boven in de Nederlandse vertaling staat het uitschietend gebed. Geen schietgebed, dat is wat anders. Dat is een schot in de ruimte, schietgebedje. Maar een uitschietend gebed. Gericht tot de God des hemels. Ineens flitst het uit zijn ziel. O Heere, help me, geef me wijsheid, Heere. Heere, geef me toch te spreken. Toen bad ik tot God van de hemel. Een gebed zonder veel woorden. Een woordeloze zucht tot God. Een schreeuw omhoog, een gebed met je ogen open en met de pet op. Plotselinge verlegenheid vindt geen gelegenheid om knieën te buigen, maar zoekt wel hulp en steun bij God. Iemand zei eens, waar de wereld op de vuist gaat, zucht het geloof naar boven. En van Luther las ik, bij die echt uitschietende gebeden kan de duivel er zijn klauw niet meer tussen krijgen. Dan mag er even een heel diepe verbondenheid zijn met God. Even een heel diep buigen voor de Heere. Toen bad ik tot God van de hemel. Ja, dan is bidden geen formaliteit, maar in zich volkomen verlaat op de Heere alleen. Een daad van een hulpeloos mens, een roep uit algehele onmacht. Steeds blijkt hoe Nehemia op vleugelen van het gebed voortgaat. Het is niet een man van de daad in die zin dat hij alles aanpakt en het zelf regelt en doet. Hij doet het met God. God doet het door hem. Iedere keer lees je van die trekken in de geschiedenis die het boek Nehemia vertelt. In hoofdstuk 4 is dan weer sprake van een samenzwering van Samaritanen. En als er dan die bijtende spot en die ontmoedigende aantijgingen klinken, dan lezen we ineens weer de bede: Hoor, o onze God, dat wij zeer veracht zijn. En keer hun versmaadheid weder op hun hoofd. En geef hen over tot een roof in een land der gevangenis. Hij beantwoordt dus de spot en de tegenstand niet met scherpe woorden en tegenacties. Maar hij brengt het bij God. God zal voor hem strijden, staat er ook in een van de hoofdstukken. En hij mag stil zijn voor Gods aangezicht. Een biddend leven, broeders, is een teer leven. Bidden is immers omgang kennen met die God die geen voorrang geeft aan vergelding, maar veel eer aan vergeving. Een God die zijn vijanden vrede aanbiedt op voorwaarden waaraan die eer zelf heeft voldaan. In dienst van die God staande krijgen ook wij iets van vredestichters. Persoonlijk, ambtelijk, kerkelijk. Dan gooien we geen olie op de golven van ambt en kerk, maar bestrijden de ramp van twist en tweedracht vanuit een gezindheid die ook in Christus was en die de ander uitnemender leert achten dan zichzelf. Dat zien we hier ook gebeuren in het leven van deze man Gods. En achter Nehemia zien we ook voortdurend hem staan, die waarlijk bidt als voorbidder aan de rechterhand Gods, gekomen om vrede te stichten langs de weg van het zwaard. Hij die onze vrede is, Nehemia, een biddend mens. Als hij de sociale spanningen in beslistheid en duidelijkheid, hoofdstuk 5 vertelt daarover, als hij de sociale spanningen in beslistheid en duidelijkheid vanuit de wet van Mozes heeft opgelost, dan sluit hij die taak ook weer af met een gebed. En zegt, gedenk mijner, mijn God, ten goede alles wat ik aan dit volk gedaan heb. Je zou zeggen, evaluerend wat hij mocht doen voor zijn volk, slaat hij niet zelf genoegzaam zich op de borst en zegt, dat hebben we toch weer eens aardig geregeld, dat is ook weer voorbij. Hij laat, om zo te zeggen, geen rapport uitgaan waarin hij zijn daden opsomt en zijn resultaten vermeldt. Maar hij keert ermee terug tot God en beveelt zichzelf zijn God aan. Gedenk mijner, mijn God. Welk een voorbeeld, broeders, ook voor ons, dienaren van het evangelie. komt ook veel naar ons toe. Zeker in deze verwarrende tijd. Komt veel op je aan. Gaat veel door je heen. Waar zijn er tegenwoordig geen spanningen? In welke kerk of in welke gemeente zijn er nou vandaag geen spanningen? Waar zijn er nou geen problemen? Waar heb je nou geen zorgen? Op welke plaats of flank van de kerk wij ons ook bevinden. Je voelt de wind van de tijdgeest om je heen waaien. Ze stormt menigmaal dwars door je heen. Wie kent van ons niet de slapeloze uren in stille nachten waarin je je aftopt, hoe aan de kudde des Heren leiding te geven. Hoe haar zo voor te gaan dat ze het voedsel krijgt dat ze behoeft. Haar zo te sturen dat ze niet afdwaalt, nog naar een intellectueel verkillen, nog in een mystiek verzanden. Nehemia geeft ons het pad aan waarover onze voet het best kan gaan. Gedenk mijner, o mijn God, ten goede, alles wat ik aan dit volk gedaan heb. Die tere, herderlijke geest trof me toen ik enkele jaren geleden het dagboek las van dominee Kenneth E. McRae, 50 jaren in de dienst van Christus. Misschien zijn er vanmorgen die dat boek ook eens lazen. Die Schotse evangeliedienaar die het langste van zijn jaren doorbracht in Stornoway, geeft er ook voortdurend in zijn dagboek getuigenis van. Hoe hij voortdurend werd teruggeworpen op zijn zender en koning. En wie ons er mag het niet bij ondervinding weten hoe we op die plek bemoedigd worden. Opgericht en gesterkt. Om in de kracht die God verleent alles te geven wat je ontvangen hebt tot de dienst waarin God ons riep. O, zonder die biddende nabijheid, broeders, gaat het niet. Verzanden en verdrogen wij. Of worden we ambtenaren in plaats van ambtsdragers? Ontsporen en wijken we af naar wat voor zijde dan ook. Het leven daarom steeds bij u en bij mij. O, de bede van Nehemia, gedenk mijner, mijn God, ten goede. Alles wat ik aan dit volk gedaan heb. Ja, en dat maakt ons dan ook mild ten opzichte van hen die ons dan dwars zitten. Om dit onderdeel over Nehemia's gebedsleven af te sluiten, wijzen we u dan nog op wat we lezen in hoofdstuk 6. Daar is dan weer sprake van een samenzwering van Samaritanen tegen Nehemia. Nehemia krijgt daar dan lucht van. Er worden hem dingen gerapporteerd dienaangaande. En dan komt er weer dat gebed. Gedenk mijn God aan Tobia en aan Sanballat naar deze zijn werken. En ook aan de profetes Noadje en aan de andere profeten die mij gezocht hebben vreesachtig te maken. Er wordt dan, als die bouw van die muur op begint en voortgaat, een soort guerrilla, zou je zeggen, op touw gezet tegen Nehemia en zijn medewerkers. Er worden allerlei geruchten doorgespeeld van binnenkort komt er een overval en we zijn van plan om 's nachts de muren weer te slopen. Men probeert dus de bevolking die meewerkt met Nehemia af te breken, moreel af te breken. En wat doet Nehemia dan? Men gaat hier geen tegenacties organiseren, maar hij gaat op de knieën. Hij gaat niet zelf op de vuist, mobiliseert geen tegenkrachten, organiseert geen vergeldingsacties, maar bidt voor hun bekering. Dat ze een ander hart mogen krijgen. Gedenk mijn God aan Tobia en Sanballat en aan Noadja. Weer dat gevoel, en hij staat niet boven hen, maar omdat hij zichzelf kent als zondaar voor God, zij het dan als een begenadigd zondaar. En begenadigd zijn wil toch zeggen jezelf schuldig zijn gaan kennen. Van het wonder leren leven dat de heilige God op grond van zijn onkreukbaar recht genade verleent vanwege de verzoening in Christus. O, dan verbaast haat en tegenstand bij anderen je nauwelijks meer. Je weet, daar is hoop voor zulken bij God. En er blijft over het gebed, gedenk mijn God aan hen die u snoot weerstreven. Zo zien wij Nehemia vooral als bidder voor ons oprijzen. En het herstel van stad en tempel, dat vindt nou daar haar begin. niet in stafvergaderingen en crisisoverleg, maar in het bidvertrek van deze man, werkzaam aan dat goddeloze hof van de koning van Perzië. Reformatie, revij, opwekking, ze zijn niet te organiseren door geen bond of door geen groep. Maar ze worden geboren uit de geest die tot gebed uitdrijft. Laten we dat als eerste vasthouden deze dagen in onze bezinning op Nehemia. Al zijn dan de woorden bid en werk geen tekst uit de schriften zelf, het geeft wel aan hoe God werkt, bid en werk. Nehemia legt het lot van stad en tempel, eigen lot en situatie in de hand van de Heere. Maar zodra de Heere hem dan ruimte en gelegenheid geeft, volgt er een geweldige inzet van zijn kant. Voorzien van aanbevelingsbrieven van de koning, waarin Nehemia dan weer zelf de hand des Heeren ziet. Staat dan zo treffend tussen de regels: door de koning gaf ze mij naar de goede hand mijns Gods over mij. Hij ziet ook in die daad van die goddeloze koning de hand van zijn God in zijn leven. Voorzien van aanbevelingsbrieven komt Nehemia in Jeruzalem. En dan staat er: ik was daar 3 dagen. En daarna maakte ik mij op. 3 dagen. Om uit te rusten van die lange rit, zeker. Het zal ook te maken hebben met de reinigingsvoorschriften. Vele jaren in een heidens land was Nehemia geweest. En dan schreef de wet voor dat je je dan eerst moest reinigen. Voor je weer onder de scharen kon begeven om de Heere te dienen met zijn volk in gemeenschappelijk samen zijn. Maar ik vermoed dat Nehemia die 3 dagen ook gewijd heeft aan diepgaande retraite. Hij was nu ter plaatse. En voordat hij dan tot actie overgaat, nog weer 3 dagen in retraite. De opdracht is niet gering, het volk is mismoedig, de vijanden zijn wakker, de chaos is ontstellend, het moreel der bevolking is tot het nulpunt gedaald. Nou komt het erop aan. Vandaar dat zijn bouwactiviteit begint met 3 stille dagen. En pas dan gaat het werk beginnen. En hoe doet hij dat dan? Folders rondsturen, medewerkers werven door langs de deuren te gaan, plan de campagne opstellen, legt hij dat aan allerlei mensen voor, of gaat hij zijn wonderlijke roeping overal eerst vertellen, om vooral indruk te maken bij de bevolking, gaat hij zijn opmerkelijke gebedsverhoring voorleggen na een lange en bange worsteling van 4 maanden, dat de Heere hem zo de nood op hart en ziel bond en hem vervolgens zo krachtdadig riep naar Jeruzalem. Nee, dat niet. Niets van dat alles is het wat we hier lezen. Nehemia is niet met zichzelf naar Jeruzalem gekomen om daar dan vervolgens de grote man mee te worden. Hij is door God gezonden. En dat zal straks in de uitkomst wel openbaar. Dat hoeft hij helemaal niet te vertellen. Hij zegt in 4 vers 20... onze God zal voor ons strijden. Laten ook wij broeders voorzichtig en bescheiden zijn als het gaat over onze roeping en zending. Dat is een zaak tussen de Heere en ons. En dat ligt zo teer als het goed is in ons leven. En wij kunnen dat zo onheilig maken door er sensatieverhalen van te maken. En daar toch in alle, naar het lijkt ootmoed, zelf groot mee willen worden. Daar heeft Nehemia helemaal niets van. Je bespeurt daar niets van. Een man die ook zo diep in het stof der verootmoediging heeft gebogen voor die heilige God, die heeft daar ook vervolgens geen smaak meer in om dan eens even zelf op de voorgrond te komen. Het gaat om de voortgang van Gods zaak en Gods werk. Daarom begint die bouwer Nehemia heel stil, zonder veel ophef in de stilte van de nacht. Daarna maakte ik mij des nachts op, ik en weinige mannen met mij. En ik gaf geen mens te kennen wat mijn God in mijn hart gegeven had om aan Jeruzalem te doen. Zo begint God nou aan het herstel van stad en tempel. Ik heb dat altijd zo'n treffend begin gevonden van Nehemia's opbouwwerk ten gunste van de heilige stad en tempel Gods. Ik gaf geen mens te kennen wat mijn God me in mijn hart gegeven had. En dan gaat hij op stap, zonder officieel vertoon, zonder enige drukte, met nauwelijks iemand bij zich. In het holst van de nacht, gezeten op een ezeltje, een inspectieronde rijden langs die gebroken muren van Jeruzalem en de verbrande poorten van de stad. Het licht van maan en sterren wijst hem de weg. Gods herstelwerk. Gods reformerende arbeid vindt zijn begin in de stilte van de nacht. In die stille tocht op een onooglijk ezeltje, over en door en dwars door de puinhopen heen. In de stilte van de nacht. Daar begint Gods reformerende arbeid. In de stilte van de nacht werd Christus geboren. En legde God de grondslag van zijn herstelwerk aan de puinhopen van mens en wereld. In de stilte van de ziel vangt de geest veelal aan met zijn herscheppende arbeid in het leven van een mens. O, dat lawaai soms, ook in onze dagen, kerkelijk en geestelijk, dat lawaai, dat gepraat en dat gedoe, holle vaten veelal. Wat klinken ze vaak toch luid. God begint in de stilte van de nacht, in de stilte van het hart. Nehemia's werk begint in die stille tocht. Als het eerste wat opvalt, als hij aan het werk gaat. En het tweede is dat hij niet impulsief en onderdacht aan de slag gaat. Hij neemt de situatie grondig in zich op. Hij gaat omzichtig, voorzichtig te werk. Hij is wel moedig, doch niet overmoedig. Hij sluit ook de ogen niet voor de realiteit. Hij doet er geen vroom sausje over, het zal wel meevallen en kom wel goed. Of hij doet er ook niet een iets bij van zichzelf. Wij zijn toch flink en wij kunnen dat wel. Als hij werkelijk een onderzoek instelt, dan is het hem nog veel erger dan hem was gezegd. Want het is dan maar niet slechts een kwestie van stenen en van muren. Maar hij ziet daardoorheen die geweldige malaise van het geestelijk leven van die weergekeerden uit de ballingschap. Hoe is de gang van het volk Gods door de eeuwen heen er vaak een geweest van diepten en dalen. De diepte van het diensthuis in Egypte. De vallei van de ballingschap. De woestijn van het fariseïsme. En als we aan de kerk van Christus denken, komen we in de duisternis van de middeleeuwen terecht. Raken we verzeild in het rationalisme van de 18e en de 19e eeuw. Stuiten we op een voortgaande ontkerstening en ontkerkelijking in de 20e eeuw, gepaardgaande met een aangrijpende verdeeldheid onder hen die zich in de traditie van reformatie en nadere reformatie weten te staan. O, wat een dalen, welke nacht, wat een gebroken muren, wat een bressen. Maar God geeft ook steeds weer een keer door profeten, apostelen, hervormers, Godgeleerden te zenden die hij in zijn dienst neemt. Mozes, Ezra, Nehemia. In de volheid des tijds gaat de hemel open en zendt God zijn eigen kind er naar deze aarde. Luther, Calvijn. Mensen die de klok luiden vanwege het verval in de kerk en in de samenleving. Dat geeft hoop. Ook voor het heden, broeders. Naar het lijkt is de kerk in ons vaderland schier uitgeteld. Althans, een marginaal verschijnsel geworden. Dat is haar uiterlijke gestalte, althans. En hoe is het innerlijk met haar gesteld? Ach, alleen de Heere weet dat echt en recht. Maar de klacht is vrij vaak te vernemen in kerkelijke periodieken van allerlei kerken en richtingen, dat er zorg is om geestelijke armoede, geestelijke verlegenheid en leegheid. Maar wij hebben nochtans een God die leeft, die zijn kerk bouwt en onderhoudt. Hij verwekte eens een Nehemia uit een hoek waarvan niemand het meer verwachtte. En zijn reformerende arbeid begon in de stilte van de nacht. In een helder en klaar onderkennen van de werkelijke nood. De ernst van de situatie, dat hebben wij vandaag ook nodig. Om bij het licht van de schrift, het licht van de geest, tot de werkelijke diagnose te komen. Om tot de therapie van een levende terugkeer, tot de bronnen van het waarachtig geloof te mogen geraken. De bouw, de herbouw begint aan de grond, in de diepte, is een zaak van het fundament. Want niets is er heel gelaten. Nehemia's ezel kan op een gegeven moment niet eens meer verder. Hij loopt vast in de scheuren en in de breuken. En het beestje blijft staan. Er is geen weg meer. Zo erg is de toestand. En wat is dan Nehemia's conclusie? Ach, begin er maar niet meer aan. Het is toch een verloren zaak. Nee, de geest van God wordt vaardig over hem en zijn metgezellen. Woorden klinken dan als, laat ons op zijn, dat wij bouwen. En ze sterkten hun handen ten goede. En als er dan in de voortgang van de bouw hoon en spot losbreekt van de zijde van menselijke vroomheidsdrijvers van de eigen gerechtigde godsdienst, dan horen wij die zo bekende woorden, God van de hemel, die zal het ons doen gelukken. En wij zijn knechten zullen ons opmaken en bouwen. Ja, dan ligt alles nog in puin, is nog geen steentje rechtgelegd. Toch, dat geloof in het hart van Nehemia. Dat geloof, dat ziet op God, God van de hemel. Waarachtig geloof rekent met God, immers. Het rekent niet, het let niet op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. God van de hemel. Daar moeten de machten en de krachten van de aarde het tegen afleggen. Zal het doen gelukken? Nee, niet, oh, dat lukt wel. Of met een beetje geluk. Redden we dat wel? Of als we nou allemaal ons best doen, dan komt het wel voor elkaar. Of mocht het nog eens gelukken? Nee, God van de hemel, die zal het ons doen gelukken. Arbeiden wij ook zo in de dienst van de Heere? Over enkele weken begint dat zogenaamde winterwerk, wat wij dan zo noemen weer. Mogen we het ook doen in zomer- en wintertijd? In het rotsvaste vertrouwen, broeders, de Heere doet het, ook vandaag. Zijn woord doet het, zijn geest doet het. En ik mag me daarin meegenomen weten. Ik mag in dat krachtenveld van woord en geest arbeiden, met de gaven en de talenten door God aan mij toevertrouwd. God van de hemel, die doet het ons dan gelukken. Dan zal het welbehagen des Heeren niet onder onze handen, maar onder Christus hand gelukkiglijk voortgaan. Hij doet dat op de gang van de geest. In Nehemia's dagen was het geloof der weergekeerden geheel en al ingezonken. Gods erfdeel was mat geworden. O, wij kunnen ook soms, u en ik, zo moedeloos geraakt zijn in de dienst des Heren. Zo aanmächtig, zo stuk geslagen door tegenheden. In ons persoonlijk leven, in ons gezinsleven of in het gemeentelijk leven. Zo murf geraakt in geestelijke duisternis, zo gedesillusioneerd door de eenzame plek waarop wij staan en arbeiden, of door geschillen met een kerkraad of een kerkvoogdij, door conflicten in een verdeelde gemeente, door diepgaande meningsverschillen met collega's met wie je samen één gemeente of één kerkverband mag dienen. Je kan zo alle moed verloren zijn geraakt dat je dat werk dan maar altijd zuchtende oppakt en doet. O, laten wij, broeders, moed vatten uit de geschiedenis van Nehemia. Erger dan toen kan het vandaag nauwelijks zijn. God van de hemel, die doet het nog altijd gelukken. Niet wij, niet onze wijsheid, niet ons inzicht, niet onze aangeleerde ervaring, niet de ambachtelijkheid waarmee wij vaak zo vlot preken en bidden en spreken en praten. Dat doet het hem niet, God van de hemel, die boven alles en die boven een ieder staat, ook boven die dwarse man in je kerkenraad, of die verkeerde groep die je niet pruimt, die het woord naast zich neerlegt, die wat anders wil, die hebben het niet voor het zeggen. God van de hemel, die aan tijd nog plaats gebonden is en wij hebben ons maar steeds weer op te maken, aan te gorden, te bouwen. En dat zegent onze God dan zo buitengewoon rijk. In hoofdstuk 3 staat een geweldige lijst van medewerkers. En als je die lijst een beetje bestudeert, dan merk je dat er mensen staan uit alle lagen en rangen van de bevolking. Gods geest raakt vaardig over het uitgebluste volk. en brengt een schare hulptroepen, om zo te zeggen, op de been. De bouw vordert gestaag. En als dan de vijand met samenzweringen dreigt, lezen we dat ze bouwen met een zwaard aan de lendenen. En met mensen die de bazuin vast hebben als er een aanval komt, om op de bazuin te blazen. Met troffel en zwaard. Zo luidde jaren geleden een bekend blad dat in gereformeerde kring verscheen. Met troffel en zwaard. Bouwen en bewaken. En bewaren. Je hebt mensen nodig die op wacht staan. Je hebt mensen nodig die bouwen. Mensen die de bazuin kunnen hanteren. Mensen die een troffel kunnen gebruiken. Ja, voor slapen en sluimeren is geen tijd. De kleren gaan niet eens uit. Dag en nacht gaat het werk voort. Moeten wij ook niet vergeten. Het zwaard bij de hand. Binnen handbereik. Dreigen juist in de dienst des Heren van die levensgrote gevaren die sluipend over een dienaar van Christus heen kunnen komen. Dat hij het woord dicht laat, omdat hij het allemaal wel weet. Dat hij zijn handen niet meer vouwt, er geen tijd meer voor neemt om tot de Heren te roepen en te zuchten. Die telefoon die maakt je ook al zo vroeg werkzaam met allerlei vragen soms. En wij rennen wat af en we vergaderen wat voort, maar we hollen uit. Maar het is bouwen en bewaren, het zwaard bij de hand, het zwaard van de geest. Anders worden we een invalspoort van de boze. Dat is dan het laatste onderdeel voor deze morgen. Nehemia wordt fel belaagd in zijn bezig zijn. Ja, waar de goede hand God zegent, broeders, dan komt altijd de vijandschap van de hel openbaar. Er staat toen Sanballat de Horoniet en Tobia de Ammonitische knecht dat hoorden, mishaagde het hun met een groot mishagen dat er een mens gekomen was om wat goeds te zoeken voor de kinderen Israëls. Straks komt dan ook Gezem de Arabier er nog bij. Het opbouwwerk, het goede werk Gods kent altijd tegenstand. Je staat in de dienst van de Heer op het front van licht en duisternis, van hemel en hel. Daar kan het hevig toegaan. Dat zie je de hele schrift door. In de geschiedenis van Esther is het Haban de Edomiet. In Jezus dagen zijn het Herodes de Edomiet en Pilatus de Romein. Toen Christus kwam om het goede voor God en zijn volk te zoeken, barstte de vijandschap uit de hel los. Wat mishaagde het velen in zijn dagen, dat hij het goede deed en het goede sprak. En wie in zijn voetspoor gaat, ondervindt het ook heden nog. Leugen kan waarheid niet verdragen. Dat geldt ook in ons eigen leven. Wie naar het goede gaat vragen en zoeken, die komt midden in de strijd terecht. Want de Tobia's en de Sanballats leven nog altijd. En ze geven blijk van hun misnoegen, van hun ongenoegen. De helse sloper trekt rond, gebruikt zijn handlangers op zoveel fronten, dat brengt een zware beproeving voor Nehemia met zich mee. Alles ging voorspoedig, medewerking gekregen van die koning in Perzië. Heeft misschien gedacht, nou dat gaat goed, dat kan niet meer verkeerd gaan. En dan komt hij in Jeruzalem en daar staan ze hem al op te wachten. Wat kom jij hier eigenlijk doen? Iets goeds voor Jeruzalem zoeken? Dweper, maak dat je wegkomt. Het zou een mens immers toch moedeloos maken. Dan ga je het goede zoeken. En dan komt er zoveel tegen in een Samaritaan en een Ammoniet. Godsdienstige familie in de verte. Broeders naar het vlees in de verte. Een man van de vrome en een man van de heidense godsdienst. Iemand uit de kerk en iemand uit de wereld. Vijandschap in de vorm van spot. Spot geeft een karikatuur van wat je bedoelt. Verachting, dat is naar beneden halen wat van boven, wat van God komt. Valse beschuldiging is derde wapen waarmee Nehemia bestreden wordt. Spot, lastering, verachting. Pijlen op de boog van de boze door de eeuwen heen. Een karikatuur van de Bijbelse prediking. Minachting en van de vroomheid en het geloof der schriften geboren. Verachting door middel van negeren en doodzwijgen. Van alles wat vanuit een christelijke levensovertuiging wordt gezegd en beleden. Is het niet nog altijd hetzelfde? Wat we om ons heen ook heden constateren. En hoe reageert Nehemia daar dan weer op? We hebben het gelezen al eerder in hoofdstuk 6. Hoe die dan bidt voor zijn vijanden. Gedenk mijn God aan Tobia. Weer valt dan die ziel van die man Gods open. Hij legt zijn vijanden in Gods handen en houdt zijn eigen handen thuis. God moet maar met ze doen wat hem behaagt. Daar is niets van wraakzucht of van haat of van verbittering in zijn ziel te bespeuren. Het gaat hem niet om eigen eer of roem. Hij voelt zich niet persoonlijk gekrenkt. Wij kunnen ons in het ambtelijk bezig zijn wel eens persoonlijk gekrenkt voelen. Althans, dat blijkt soms wel eens uit reacties die je bij jezelf constateert als mensen je tegenspreken. We zijn zo gauw geraakt. Zo gauw op onze teentjes getrapt. Nehemia die had alle reden om geraakt te zijn, maar hij is het niet. Het gaat hem niet om eigen eer of roem. Voelt zich niet persoonlijk aangepakt. Het gaat hem om de eer en de roem van zijn God. En als er zijn die zich tegen God en zijn werk keert, dan moet God maar met ze doen wat hem behaagt. Het is net of we in Nehemia onze Heer Jezus Christus zien en horen, van wie we lezen, die als hij gescholden werd, niet wederschold. En als hij leed niet dreigde, maar gaf het over dien die rechtvaardig oordeelt, die met de nagels en de spijkers nog maar net door zijn handen en voeten tot zijn vader bad: o vader, vergeef het hen, ze weten niet wat ze doen. Mogen ook wij daarin, broeders, maar veel zijn navolgers zijn. Wreekt u zelf niet, beminde, geef de toren plaats. Er is geschreven: mij komt de wraak, doe ik zal het vergelden. Bid voor uw vijanden, zegen ze die u vervloeken. Doet wel aan hen die u geweld aandoen en u vervolgen. Nu wij als christelijke gemeente in deze tijd geworden zijn naar het lijkt, als een hutje in de komkommerhof, past ons ootmoed en deemoed. Past het ons terecht te komen op die plaats waar Nehemia terecht kwam, in dat schuldbelijden voor de Heere? Daar ligt de wortel, de oorzaak, het begin van herstel. Hebben we tegelijk ook? Wij zitten hier als broeders vanuit verschillende kerken en gemeenten. Hebben we ook schouder aan schouder te staan, zoals in Nehemia's dagen al die mannen daar stonden? In 52 dagen voltooien ze dan de bouw van de muur. En dan staat er iemand van de hoge priesterlijke familie naast een zoon van de goudsmid. En er staat een kruidenier naast een zoon van een apotheker. Rangen en standen vallen weg. Het gaat om het werk. Om de zaak Gods. Om de opbouw van stad en tempel. En als dan het werk voltooid raakt, ja, dan moet de vijand zwijgen. Ze moeten het toegeven. Tegen God valt niet te vechten. Het mag ons bemoedigen, broeders, in ons huidig tijdsgewricht. De overmacht van de wereld om ons heen is van God uitgezien maar schijn. Gods zaak is een winnende, beter een gewonnen zaak. Met eeuwige schrik en vrees zullen allen eens wegvluchten die de Heer en zijn werk hebben tegengestaan. En dan zal eeuwig moeten worden toegegeven dat God gelijk had en heeft. En ze zullen onderworpen worden aan die God voor wie ze zich hier nimmer wilden neerbuigen. O, wij strijden nog een poosje voort. Bouwen en bewaken, troffel en zwaard, dat het mag wezen in een ootmoedige gebedsgestalte. In de wetenschap dat Gods werk gereed komt. Misschien is het moment wel dichterbij dan wij denken. Wat zullen we verwonderd zijn als hij, die alle macht heeft, met wonderbaar beleid geheel het werk volbracht heeft waarom gij thans nog schrijdt. Amen. Laten wij samen een psalm zingen, psalm 60. Vers 1. En vers 7, psalm 60, o God, hoe hebben we getreurd, door u verstoten en verscheurd. En vers 7, geef gij ons hulp, integenheen bij u is raad, bij u alleen. 1 en 7 uit psalm 60.
Keer weer tot ons, wij zijn bevreesd. Gij hebt, o Heer, het ganse land geschud, gespleten.
Laten we bidden. O God, wij danken u dat uw woord klonk ook vanmorgen, lerend, vermanend, vertroostend en bemoedigend. O God, wij smeken u, geef ons de kracht en de troost van het woord in ons hart. Wij die staan mogen in de dienst van dat woord. Geef, Heere, dat wij als een Nehemia dat biddend leven kennen mogen. En dat dicht bij u zijn en het alleen van u verwachten. In al wat wij doen en in al wat wij, waar wij mee bezig zijn. Ook in moedeloze momenten. In perioden in ons ambtelijk leven waarin het een aangevochten zaak is. Of ook in tijden waarin het ons voor de wind gaat. Waarin wij ervaren mogen dat u met ons bent. Dat het zo kennelijk en krachtig en klaar is in al ons bezig zijn. Dat u ons gebruikt. De post en de plaats waar u ons zet. Heere, dat we niet ijdel worden. Maar dat we in ootmoed u de eer geven. En wij ons als bruikbare instrument in uw hand mogen weten. We belijden u onze onkunde en onbekwaamheid, o God, ook in dit tijdsgewricht. Onze moeite die wij kunnen hebben om leiding te geven aan onze gemeenten. De zorgen die ons soms boven het hoofd en het hart uitreizen. Geef ons steeds weer die plaats te vinden waar Nehemia zijn reformerende arbeid in uw naam mocht aanvangen, in de stilte van de nacht, in de binnenkamer, in het gebed.
Zegen deze dagen, o God, ook dit ogenblik. Heilig het in ons aller hart, tot ere van u de Heere en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Hoor ons in Jezus' naam. Amen.
Broeders, er is alleen beneden koffie en niet boven. Dus alleen hier beneden.